Een programma van NH Gooi in samenwerking met onder andere Ter Gooi Medisch Centrum over medische en aanverwante onderwerpen. Centraal in dit programma staan de vragen van luisteraars en die we met behulp van experts beantwoorden. Mijn naam is Sabine van Rooij en Roel Meijer zorgt vandaag voor de techniek.
Op spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Vandaag gaan we het hebben over de moderne borstkankerzorg en bespreken we hoe er in Ter Gooi Medisch Centrum in het mamazorg de topzorg wordt geboden op maat. In het mamacentrum werkt een specialistisch team dat zich volledig inzet om zorg met de beste kwaliteit te leveren voor vrouwen en mannen met borstkanker. En borstkankerzorg is bij uitstek een terrein waar veel disciplines rondom de patiënt samenwerken. Hester Keus, Physician Assistant Radiologie, en Esteban van Keulen, radioloog, zijn vandaag in onze studio om daar wat meer over te vertellen. Welkom in de studio.
Goedemorgen.
Dankjewel, Sabine.
Ja, goedemorgen. Die termen Physician Assistant Radiologie en radioloog. Kunnen jullie er wat meer over vertellen? Wat voor werk jullie dan ook echt doen?
Zeker.
Nee, ik ben dus Physician Assistant en dat betekent dat ik een opleiding heb gedaan om een deel van het werk van een medisch specialist over te nemen. En voor mij is dat op de radiologie, de borstkankerzorg, diagnostiek.
En hoe ziet dat er dan in jouw werk uit?
Dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor de hele diagnostiek van een patiënt. Dus ik beoordeel een mammogram, ik maak een echo, biopteer, ik versla MRI's, ik doe stereotactische biopten en ik haal ook goedaardige knobbeltjes weg met een vacuüm.
Dus echt biopsie. Van begin tot eind zorg jij ervoor dat die diagnose zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan, onderzoek.
Ja. Precies.
En die behandeling, dat verwijderen van die bultjes, daar wil ik het graag zo nog even wat verder over hebben. Maar laten we eerst nog even naar jou gaan, Esteban. Want wat is jouw rol in het mamacentrum?
Nou, ik ben een radioloog, dat wil zeggen dat je allerlei beeldvorming doet. Dus van scans, echo's, gewone foto's beoordelen. En tegenwoordig is het zo dat dat zo uitgebreid is dat je eigenlijk als radioloog ook specialisme hebt. Dus dat je eigenlijk wel moet bekwamen dat je niet meer van top tot teen alles kunt beheersen. En dat je beter iets heel goed kan doen dan half. En zo is een van mijn specialismen eigenlijk de zorg van de borst. Dus de mamadiagnostiek. En ja, te kijken wat er eigenlijk aan de hand is met mensen die klachten hebben of juist geen klachten hebben of bang ergens voor zijn. Ja. En dat is wat wij eigenlijk dan een hele dag doen. En dat begint vaak, en we hebben daar een afdeling voor die we zo hebben ingericht. Ja. Dat alles rond de patiënt is ingedeeld. En dat doen we met een heel team. Dus wij zijn maar een onderdeeltje daarvan.
Ja, wat vertel eens meer over dat team. Hoe ziet dat er dan uit? Met hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk?
Nou, per dag denk ik wel 20 die dan op de afdeling daar rondlopen. En dat begint al met iedereen die daar zit, moet je voorstellen, die heeft daar ontzettende lol in het werk wat ze doen. Zijn er echt mee begaan en zijn er ook echt goed in. Dus begrijpen ook wat er speelt voor de patiënt. Want er zijn heel veel vrouwen en ook mannen, wat jij al zei, die binnenkomen met het idee, god, misschien heb ik wel borstkanker, is heel erg aan de hand. Het is heel beladen.
Zijn mensen die eigenlijk ook heel bang zijn voor wat voor resultaten er misschien wel uit kan komen.
Ja, en die wij soms heel snel gerust kunnen stellen, maar soms ook niet. En dat is best wel heftig. En dan is het echt nodig dat mensen begrijpen wat er aan de hand is. Dat je weet, wat ben je aan het doen? Maar ook wat het voor impact het voor de patiënten heeft. En dat betekent dus, zeg maar, om een voorbeeld te noemen. We hebben onze laborant, die gewoon normaal ook een foto maakt als je denkt dat je je teen hebt gebroken. Maar het maken van een borstfoto, dat is echt wel wat anders. Hè? De impact die dat heeft en de manier waarop je daar mee om moet gaan. Dus die laborants zijn helemaal gespecialiseerd, opgeleid om dat te doen en de patiënten te begeleiden. En dat geldt voor iedereen die daar werkt. Hè? Ook voor de chirurgen en voor de plastische chirurgen en voor de verpleegkundige specialisten. En zo zijn er hele, de radiotherapie. Dus het is een heel scala van mensen die op één afdeling zitten. Zodat als je daar komt en er is wat aan de hand, dat je niet plotseling naar een andere afdeling moet voor een volgende stap, of naar een ander gebouw zelfs, wat ook wel elders in de landen gebeurt. Alles is op één afdeling, op één plek, op een hele fijne plek trouwens. Het is daar, misschien ben je er wel eens geweest, maar het is heel mooi en licht nieuw ziekenhuis wat we hebben in Ter Gooi. Dus we hebben het denk ik heel goed georganiseerd, zeg maar.
Ja, en jullie hebben het dus zo georganiseerd dat eigenlijk elke discipline die je misschien nodig hebt in huis is, zodat je echt samen kunt werken aan de beste oplossing voor de patiënt die op dat moment voor je staat.
En als er iets geks gebeurt, dat we hoeven maar de deur naast ons aan de chirurg te vragen en zo gaan we ook echt met elkaar om. Mm. Van goh, kom eens kijken, want moet je nou even zien, wat zullen we doen, hoe zullen we het aanpakken, hoe zullen we verder, wat vind je hier nou van? In plaats van dat je dus dagen later kunt vragen aan de chirurg, kijk ook eens mee. Dat is voor patiënten super fijn.
Het is in jullie geval niet zo dat je eens in de zoveel tijd een multidisciplinair overleg hebt, maar echt
ja,
dat je dat
ook
hebt.
Zeker. Zeker.
Ik bedoelde hem inderdaad. Het is goed dat jullie dat zeggen. Dat hebben jullie dan ook.
Zeker.
En daarnaast hebben jullie dus ook die korte overlegmomentjes waarin jullie met elkaar checken van hey, wat is nu op dit moment het best?
Ja, dus juist ook tussendoor. Dat wil zeggen dat je niet... Ja. We hebben zeker die MDO's met al die disciplines ook. Met officieel het allemaal af te kaarten. Maar juist tussendoor heb je eigenlijk al kleine MDO'tjes in de praktijk. En dat is MDO is multidisciplinair overleg. Hè? Dat klinkt dat nu zo. Dus dat je met meerdere vakken tegelijk iets kunt overleggen, zodat je de beste uitkomsten hebt.
Ja.
Ja. En bovendien hebben we ook nog dat we samen overleggen altijd als er echt sprake is van borstkanker, om de meest up-to-date zorg te geven, dat we dat samen doen met Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Mm. Zodat als we bepaalde hele ingewikkelde zorg niet kunnen leveren, dat we dat samen met hun kunnen doen.
Oh ja, ja. Hey, en ja, in de borstkankerzorg zul je natuurlijk ook veel te maken hebben met inderdaad wat we al zeiden, mensen die dan toch bang zijn dat er wat is. Mensen die zich nou ook wel uit voorzorg laten controleren. Daar komt dan vaak ook wel angst bij kijken. Hoe gaan jullie daar dan mee om?
Ja, angst mag er zijn en is er. Mm. We proberen recht door zee mensen te vertellen wat er is. Dus ook mensen gerust te stellen.
Ja.
En uitleg te geven over hoe een borst in elkaar zit en waarom er bijvoorbeeld pijn bestaat of waarom een tepel naar binnen trekt. Mm. Want dat hoeft helemaal niet vanuit borstkanker te gebeuren. Dat kan, dat moet je laten onderzoeken, maar dan kunnen we ook gewoon mensen geruststellen.
Ja, want onderzoek kan er dan ook voor zorgen dat je juist gerustgesteld bent omdat er niks aan de hand is.
Ja, precies. Ja. Er zijn heel veel mensen die hebben pijn in de borst. Mm. En dat blijft maar in je hoofd zitten. Want borstkanker, heel veel mensen hebben borstkanker. En daar zijn mensen heel bang voor. Begrijpelijk. Mm-hmm. Maar vaak kunnen we dan geruststellen. En met die geruststelling kan ook de pijn vaak een plek krijgen, waardoor het over kan gaan.
Ja.
Misschien goed om te weten, pijn, hè, want dat denken ze vaak veel mensen. Pijn is nou niet typisch iets waar wij meteen aan borstkanker denken. Integendeel eigenlijk. Het is maar heel zelden dat iemand pijn borstkanker heeft. Mm. Dat is misschien goed om te beseffen. Ja. Wat wij altijd de leukste patiënten, of het fijnste is, dat als mensen iets voelen en het is een bultje en wij kunnen meteen mensen geruststellen dat het iets goedaardigs is. Ja, dat is natuurlijk super.
Ja.
En als wij meteen zien dat het niet goed is, dan is in mijn ervaring, vinden de meeste patiënten het fijn dat ze dat ook weten. Dat je niet eromheen gaat draaien.
Ja, precies. Ja, want wat zouden mensen bijvoorbeeld zelf ook al kunnen doen? Hè? Hester, jij zei er net al iets over van hè, soms maken mensen zich heel erg zorgen en dan komen ze in zo'n ziekenhuis, zijn ze eigenlijk heel erg bang. Maar wat zouden mensen bijvoorbeeld zelf al kunnen doen om ook van hun eigen lichaam wat beter te weten? Van waar moet ik op letten? Of waar moet ik voor zorgen misschien wel?
Nou, als het gaat, en we hebben het hier over borstkanker natuurlijk. Mm-hmm. Dus waar je op kan letten is of je borsten gelijk zijn en gelijk blijven. Bijvoorbeeld bij tepelintrekkingen of bobbeltjes is het altijd goed om naar de huisarts te gaan. Ik denk veranderingen in de borst zijn het belangrijkste om op te letten.
Ja, dus leer hoe je borst voelt, hoe die is en onderzoek dat ook om in de gaten te houden of daar veranderingen in optreden.
Ja, maar wel met een zekere ontspanning.
Ja, precies.
Ja.
En ook eigenlijk het beste als je dat in een zekerzelfde moment van je cyclus, van de maand. Dus als je een hormonale cyclus hebt, dus als je nog ongesteld bent, dan kan je het best ongeveer een week nadat je ongesteld bent geweest dat zoeken. Dat is jezelf onderzoeken. En dat wordt soms gezegd, doe het voor de spiegel, arm omhoog.
Mm-hmm.
En dan de andere arm weer omhoog voor de andere borst. Kijk ook of je veranderingen ziet. Maar dat je weet van, ongeveer een week na je ongesteldheid is je borst het meest rustig. Mm-hmm. Dus in sommige gevallen hebben we ontzettend hobbelig klierweefsel.
Ja.
Maar dan heb je ook een soort referentie. Want ja, er gebeurt nogal wat in zo'n borst. En dan blijf je maar denken wat er is. En het is ook belangrijk van, je hoeft helemaal niet te denken dat na een week moet ik al naar de dokter toe. Het gaat er juist om die dingen die blijvend groter worden, blijvend veranderen. Je kan best een maand of twee maanden wachten, kijken of het weer minder wordt. En dan weet je dat het niks is. Alles wat weer teruggaat naar normaal, zal niks zijn. Borstkanker groeit in het algemeen niet heel hard. Dus een week of een paar weken, dat maakt niet het verschil voor de lange termijn.
Nee, dus het is juist zaak om gewoon in de ontspanning zelf dat te onderzoeken. Op hetzelfde moment eigenlijk in je cyclus, als je die hebt.
Dat denk ik, ja.
En dan dus te kijken van, houdt dat aan?
Ja, en dan
en als dat aanhoudt, dan ga je medische hulp zoeken.
Precies.
Ja. En naar de huisarts. Ja.
Ja, de huisarts is dan de eerste stop. En als de huisarts dan ook denkt van, dat zou wel eens wat kunnen zijn, dan worden ze doorverwezen naar jullie.
Ja. Naar mama zin te gooien en dan zoeken wij het verder uit.
Ja.
Ja. Ja, en dan zijn jullie er dus weer met het hele team om ze gerust te stellen.
Of niet.
Om ze in ieder geval gerust te stellen over het proces ook, hè?
We zullen ze eerlijk...
eerlijk antwoorden. Dat is ook wel belangrijk, hè? Dat je gewoon eerlijk en duidelijk weet wat er, er speelt.
Vind ik ook.
Op het moment zelf is dat vaak heel, heel erg en heel confronterend. En natuurlijk, dan zakt de wereld voor je in. Dat kan me ook heel goed voorstellen. Dat is verschrikkelijk. Maar achteraf zeker hoor je heel vaak, eigenlijk vond ik het heel fijn dat u zei van, de kans is 99% dat u borstkanker heeft. We gaan dat en dat doen. Dit is de volgende stap. En dan is het voordeel dat we natuurlijk ook gewoon meteen de vervolgstappen in ons mammacentrum te gooien, dat we dat gewoon kunnen inzetten direct. Ja. Je hoeft niet lang te wachten.
Ja, dus je kunt de patiënt gelijk duidelijkheid geven over, en dit is wat we nu gaan doen.
Ja, wat de volgende stap is, wat het proces zal zijn. En dan hebben we dat hele team voor om patiënten in te begeleiden.
We hadden het net al eventjes over, soms kunnen jullie op de afdeling al wel iets verwijderen. Vertel me meer, wat is het dan wat je verwijdert en hoe doen jullie dat?
Soms hebben vrouwen goedaardige knobbeltjes. En vaak zijn dat jonge vrouwen. Fibro-adenomen of bindweefselknobbeltjes. Mm-hmm. Waar ze last van hebben. Als ze er erg last van hebben, dan moet ze eigenlijk een operatie ondergaan. Maar dat is best wel intensief voor een goedaardig knobbeltje.
Ja.
Nou hebben we een techniek. De techniek bestaat al even. Wij hebben hem in huis nu. Waarbij je met de echo het knobbeltje kan weghalen. Je legt zeg maar een naald onder het knobbeltje. En daar zit een vacuümsysteem aan. En dan snij je een klein beetje weefsel weg. En dat wordt weggezogen. En dan kan je door de naald wat te bewegen, kan je zo het hele knobbeltje weghalen. Dus je legt één keer, je verdooft het plaatselijk. Mm-hmm. Leg je één keer de naald onder het knobbeltje. En dan langzaam maar zeker verdwijnt die.
Ja, en dan dus langzaam maar zeker gaat er steeds een soort van een plakje af of
precies,
zo. Hè?
Precies.
Jullie hebben op de website een mooie animatie erover staan die ik even heb gezien.
Ja.
En dus voor mensen zeker ook een aanrader om daar even naar te kijken, hè, als je meer informatie daarover wil. Maar wat je dus ziet op die animatie is dat er steeds, als het ware, een plakje verdwijnt in die naald.
Ja.
En dat er dan dus op een gegeven moment eigenlijk niks meer overblijft.
En bij een biop die we doen voor de diagnostiek, doe je eigenlijk elke keer een naald erin. En dan kijk je op de echo en dan neem je een klein stukje weefsel weg van middenuit het gebied. Maar met deze techniek leg je de naald één keertje eronder. En dan kan je het hele onderzoek
omdat hij hem zo vacuüm zuigt.
Omdat hij hem met vacuüm haalt hij het biopje weg.
Oh ja.
Ja. Dus dan kun je zeg maar een knobbeltje van 3 centimeter, kun je gewoon in een kwartiertje heb je die weg.
Ja.
En dan heb je geen groot litteken. Hè?
Ja.
Het is een heel klein sneetje maak je in de huid. Geen groot litteken. En je kan daarna met een drukband, met eigenlijk een stevige BH, kun je gewoon naar huis. En dan kun je je dagelijkse activiteit weer hervatten. Nou ja, je mag niet ramen wassen of stofzuigen hoor, die dag.
Nog
maar
even niet te intensief.
Nee, je moet wel eventjes rust houden.
Ja. Ja. En ja, je zegt dan van, hè, dat doen we dan bij een goedaardig bultje.
Precies.
Wat is de reden dat je dat dan niet bij een kwaadaardige plek doet?
Omdat je bij een kwaadaardige plek wil je eigenlijk alles weghalen. Met een stukje daaromheen ook, dat helemaal schoon is. En bij een fibroadenoom, dat bindweefselknobbeltje, daar mag je zeg maar 10% laten zitten. En dat ruimt het lichaam zelf op.
Dus omdat het sowieso al goedaardig is, kan het geen kwaad om het in het lichaam te laten zitten ook.
Precies, en met de tijd wordt dat dan opgeruimd door het lichaam. Je kunt je wel voorstellen dat als het gaat om een tumor bij iemand die eigenlijk niet goed geopereerd kan worden, omdat ze zo heel erg oud is bijvoorbeeld, dat we dat best wel in zouden kunnen zetten.
Maar dan is dat ineens toch meer een optie dan niks doen.
Precies, precies.
Dat is wel een leuke vraag, Sabine, want ik verwacht in de toekomst dat bij bepaalde vormen van borstkanker dat we dit wel gaan doen. Want we zijn steeds terughoudender met operaties, in alle vormen. Mm. Maar bepaalde kwaadaardige tumoren die reageren heel goed op zeg maar medicijnen, chemo, wat dan ook. Dat kunnen we heel goed controleren. Dus we plaatsen meestal als we zien dat er iets kwaadaardig is, nemen we die biopte om dat aan te tonen. En dan laten we ook een heel klein markertje achter. Maar dan is er voor de oncoloog, voor de internistische dokter, eigenlijk soms de eerste stap te gaan behandelen, omdat als het heel groot is, met chemo, zeg maar, of noem ik maar even zo. En dan vervolgen we dat met beeldvorming en dan zien we soms dat er helemaal niks meer overblijft. Alleen dat markertje is dan nog zichtbaar als de plek waar ooit de kanker heeft gezeten.
Oh ja.
Dan wordt er nu, omdat de onderzoeken daarna nog niet zijn afgerond, we zijn er wel erg mee bezig, wordt er nu nog alsnog geopereerd om zeker te weten dat rond dat markertje alle kanker weg is.
Dus dat
wordt
je echt een goede check doet.
Ja, dan haalt de chirurg haalt dan nog een beetje weefsel rond dat markertje wat er zit weg. En dan zegt de patoloog-anatoom regelmatig, hartstikke mooi, we hebben in het weefsel wat we dan hebben gezien, wat er door de chirurg is uitgehaald, zit helemaal geen kanker meer.
Oh ja.
En ik verwacht, en dat er zijn nu studies mee gaande, dat wij dan dat de chirurg daar ook niet meer aan te pas komt, maar dat wij dan, met wat Hester net vertelde, datzelfde die techniek rond dat markertje nog wat biopjes weghalen. En als daar geen kanker meer uitkomt, dat de patiënt helemaal niet meer geopereerd hoeft te worden.
Oh ja, ja.
Dus die
ontwikkeling zit daar dan ook wel in, dat er echt wel een grote mogelijkheid is dat je dus erachter komt van, hey, zo'n extra operatie is eigenlijk misschien wel niet meer nodig in de
precies.
toekomst.
Want vroeger was er maar één methode van behandeling, en dat was de borst verwijderen en de okselklieren uit je oksel weghalen. Maar tegenwoordig leveren we gewoon zorg op maat. En dat is afhankelijk van hoe groot is de tumor, wat voor type borstkanker is er, hoe oud ben je, naar allerlei factoren. En dat, voor elke patiënt is het een soort eigen recept om te kijken wat voor die patiënt het beste is om hoe te gaan behandelen.
Ja, ja, en hoe fijn is het dan voor als patiënt ook om te weten dat daar dus per persoon een ander recept is, hè?
Ja.
Dat niet altijd een soort van standaard recept
is. Nee, en dat het helemaal ook niet altijd beter is om die borst te verwijderen. Integendeel, dat is echt natuurlijk ook heel verminkend en psychisch lijkt me dat ook heel zwaar. Maar dat je dus dezelfde resultaten op een andere manier ook kunt bereiken.
Ja, ja. Nou, en onderzoek leert dan dus dat dus toch ook echt wel kan werken.
Zeker, ja. Dan zouden we het niet durven doen.
Ja. Nee. Hey, en nou is er dus onlangs ook wel weer veel in het nieuws, hè, over
de borsten.
Ja. De dense borsten. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Kun je eens uitleggen wat dense borsten zijn?
We hebben de borstklieren hebben we in 4 categorieën opgedeeld. Dus in je borst heb je borstklierweefsel, bindweefsel en vetweefsel. Mm-hmm. En sommige vrouwen hebben, zeker als ze wat ouder zijn, gewoon niet meer zoveel klierweefsel. Vrij veel vetweefsel. Dan is dat noemen wij dat densiteitsscore A. En dan gaat dat door naar D, waar eigenlijk weinig vetweefsel in de borst zit, maar heel veel klierweefsel. Op een foto is dat heel wittig. En een tumor is ook eigenlijk wittig.
Mm.
Dus dan wordt het lastiger om een tumor te zien.
Dus bij mensen die dan Is dat dan veel klierweefsel?
Dan hebben die veel klierweefsel en weinig vetweefsel.
En daar is het dan lastig om op een foto te zien? En
ja, daar is heel veel aandacht voor in de media de laatste tijd. Wij hebben, als ik over ons mag praten, wij in het ziekenhuis maken van iedereen dan een
nou, misschien moet je eerst even uitleggen waarom die, waarom het, ja, waar die
Goeie vrij, leg maar uit.
Ja, kijk, dat is voor veel mensen onduidelijk. Er is een studie gedaan, een Nederlandse studie, heel mooi onderzoek. En die heeft aangetoond, het gaat eigenlijk alleen maar over de vrouwen die naar het bevolkingsonderzoek gaan. Mm. Die zijn 50 tot 75 jaar oud. Daar word je in principe om de 2 jaar daarvoor het bevolkingsonderzoek opgeroepen. Bij het bevolkingsonderzoek krijg je per borst 2 foto's. En dan is er uitgevonden, als je gescreend bent bij het bevolkingsonderzoek, dat er alleen bij die groep van die hele dense borsten, dat noemen we dan categorie D, Dirk, dat is ongeveer 10% van alle vrouwen. Hè, dus is maar 10% van de vrouwen die naar het bevolkingsonderzoek gaan, die hebben die dichte borststructuur. Dat als je gescreend bent door het bevolkingsonderzoek en je zou die patiënten ook nog een MRI-onderzoek aandoen, dat je dan bij 17 van de 1000 patiënten alsnog, vrouwen alsnog borstkanker vindt, ondanks dat ze al gescreend zijn. Nou, daar is dus het gedoe eigenlijk over. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Want wij als radiologische vereniging zouden graag willen dat we een systeem verzinnen waardoor die vrouwen, waarbij die groep vrouwen gescreend kan worden, ook met MRI. Dat hoeft helemaal niet elk
zodat
jaar.
Zodat je ook een gerust gevoel overhoudt aan die test.
En dat levert grote problemen op. Want de Gezondheidsraad wil dat tot nu toe niet. Mm. Wij zijn er nog steeds voor aan het strijden. En ik hoop ook dat dat gaat lukken. Je moet je realiseren dat geldt dus alleen voor die groep patiënten. Dus als je jonger bent of als je, zoals bij ons, krijg je niet per borst 2 foto's. Maar wij doen standaard, in Ter Gooi doen we een tomosynthese. Dat is eigenlijk een scan waarbij je soms wel 80 foto's per borst keer 4 doet. En dan heb je al...
Dat zijn er heel stuk meer.
Ja, dat is niet vergelijkbaar dan verwachtte ik, dat is niet nooit goed uitgezocht, maar dan verwachtte ik dat je veel minder dan 17... op de 1000 patiënten zou vinden, snap je? Dan zien we eigenlijk al veel meer.
Ja, dus je ziet dat hoe meer foto's je maakt, hoe meer je ook kunt zien. Hè? Want dan kun je op een andere manier ook weer kijken.
Ja, het is een techniek die verschilt. Het is een soort scan in plaats van... bij het focusonderzoek doen ze dat nog niet. Dat gaat waarschijnlijk ook wel komen. Maar dat kost te veel tijd, denk ik. Mm. Dus het is niet vergelijkbaar met wat je bij ons kunt verwachten in Ter Gooi.
Precies.
En voor de mensen die dan thuis zitten en die denken, ja, ik heb dat misschien wel,
nou,
hè, die dense borsten.
Soms weet je niet hoe dens je borsten zijn. Dat is dus niet, het zegt dus niks. Als jij denkt, ik heb hele stevige borsten om te voelen, dan zegt dat helemaal niet dat je dan die categorie D hebt. Mm. Maar wij kunnen je dat wel vertellen. Het staat ook in, je kan het ook bij ons lezen in je eigen dossier. Mm-hmm. Maar het lastige is dat als je bij bevolkingsonderzoek bent geweest, dat je dat niet standaard te horen krijgt.
Oké. Okay.
Maar mensen denken nu wel dat het voor iedereen geldt.
Ja.
En het is wel goed om je te realiseren dat dat niet, en dat is voor heel Nederland, als je in het ziekenhuis bent geweest voor een foto, kun je opzoeken wat je densiteit is.
Ja. En wat raad je mensen aan, wanneer zouden mensen naar het ziekenhuis moeten gaan?
Met klachten.
Precies. Nou, dat lijkt me duidelijk. Volgens mij kreeg ik net een signaal dat we moeten gaan afronden.
Nou,
de tijd gaat heel snel. Ik wil dan ook voorstellen, als mensen thuis denken, ik heb nog een vraag, stel die dan vooral. Want volgens mij, Hester en Esteban, staan jullie er helemaal voor open om nog een keer langs te komen.
Ja,
nou, hartelijk bedankt dat jullie er waren vandaag. Wil je nou meer weten over dit onderwerp of over een ander medisch onderwerp, ga dan naar nagooi.nl/podcast. Om onze eerdere uitzendingen terug te luisteren. En voor meer medische informatie verwijs ik je graag naar de website van tergooi.nl.
Dankjewel, nou, Sabine.
Ja, jullie hartelijk bedankt. Gaan we straks nog wat doen? Ja, we gaan zeker straks nog wat doen. Ik hoor ondertussen de vraag. Van 10 tot 12 kun je luisteren naar NH Gooi Zaterdag. En daarna hebben we de lunchclub. Dus luister nog lekker even door naar NH Gooi Radio. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En wil je afleveringen van NH Gooi Spreker op een ander moment nog terugluisteren? Dan ga je dus naar nagooi.nl/podcast. Dit was alweer de laatste uitzending van het jaar. Maar 11 januari zijn we er weer. Dan praat mijn collega Angelique Verbeek met een kaakchirurg van Ter Gooi.